Het is weer tijd voor ICT, ICT Science. Dit is de podcast Wonderwereld, de wonderwereld van ICT, jou aangeboden door Commit. En zoals je weet hebben we de afgelopen tijd stilgestaan bij technologieën die verbinden, zoals wifi en bluetooth en de impact daarvan op de apps en op crowd control. In de komende editie staat blockchain centraal en daar heb je natuurlijk over gehoord. Je hebt gehoord over bitcoin en over crypto, ja daar gaan we het over hebben. Maar in deze uitzending staan we stil bij de basis, hoe is het zover gekomen? Ja, wie kon ons een beetje op weg helpen in deze wereld? Met andere woorden, welke professor was er al vroeg bij? En toen kwam ik uit bij professor Peter Vervest. Hij is professor of Information Management and Networks aan de Rotterdam School of Management. En hij is iemand die al vrij vroeg bezig was met blockchain. Sterker nog, zijn fascinatie daarvoor, die begon al veel eerder in de vorige eeuw. Toen heeft hij samen met Vincent Everts een belangrijke rol gespeeld bij Media Plaza. Maar eerst nog even voor de paar mensen die misschien niet weten wat RSM is.
De school heet Rotterdam School of Management. Formeel ook de faculteit bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. En ERM staat voor Erasmus Research in Management. Dat is een onderzoeksschool waar onze AIO's, assistenten op, in opleidingen, die dus een doctorstudie volgen en zelf maken, aan verbonden zijn. En dat doen we samen met onze economische faculteit.
En wanneer hoorde jij voor het eerst over blockchain technologie?
Nou, de historie gaat veel verder terug. Al in de jaren 90 spraken we erover in het kader van elektronische gegevensuitwisseling, EDI in die tijd. En we zeiden, joh, als je transacties allemaal aan elkaar kunt koppelen, dan kun je eigenlijk ook op een hele andere manier de financiële transacties gaan doen. Want ik hou wel eens het voorbeeld van Heineken maakt bier, verkoopt het aan de groothandel, verkoopt het aan de slijter en dan koop ik het. Heineken maakt het bier, verkoopt het aan de groothandel voor 100 euro's of 100 iets. Mm-hmm. De groothandel verkoopt het aan de slijter voor 200 en ik koop het voor 400. Dus ik ben de sukkel die er 400 voor betaalt. Ja. De waarde van de transacties door de keten is 100 plus 200 plus 400 is 700. Maar je hoeft eigenlijk maar 400 eenheden te hebben. Namelijk op het moment dat ik als eindgebruiker als laatste in de rij, die 400 geeft, dan kun je dat verdelen tussen slijter, groothandel en Heineken. Hmm. En daarmee reduceer je de behoefte aan krediet. Want nu moet ieder schakel in de keten apart gefinancierd worden. Die zit ook bij een eigen bank. Die banken hebben hun systeem ook zo niet gekoppeld. Dus die kunnen ook niet zien hoe goed jouw positie is in de supply chain en hoe kredietwaardig je eigenlijk bent. Mm-hmm. Blockchain maakt dat mogelijk. En op een van de blockchain evenementen van Vincent Everts komt iemand uit China en die vertelt dat. Vertelt exact dit verhaal. Maar dan 25 jaar nadat we het er al over hadden. En die vertelt het verhaal van een klein bedrijfje in China, wat een heel klein prutsje knopje maakte, maar zo snel groeide dat het echt veel geld nodig had om de fabrieken te kunnen oppoetsen. En niemand wist, nergens kwamen ze eigenlijk aan de bak om dat geld te krijgen, om die fabriek op te starten en te vergroten. Doordat ze zeiden, hé, dat is een knopje en dat gaat naar die en dat gaat naar die en dat gaat naar die. En 7 stappen verder wordt het in de iPhone gezet. Mm-hmm. Dus dat bedrijf levert een heel belangrijk onderdeel van de iPhone. Ja. Hartstikke goed, dat bedrijf kun je zo financieren.
Ja.
Dus je ziet de positie in de keten veel beter.
En wat ik zo knap vind aan dit antwoord van Peter is dat hij het gelijk plat slaat. Hij geeft een concreet voorbeeld, een toepassing waar blockchain technologie blijkbaar iets kan doen wat voorheen niet kon. Namelijk een keten, een logistieke keten. Nou ja, de hele wereld, het hele zakelijke leven is natuurlijk één grote logistieke keten. Om daar partijen, verschillende partijen die daarin samenwerken, maar elkaar niet per definitie vertrouwen. Dat hoeft niet. Die kan je dus toch samen laten werken door die keten te optimaliseren door een technologie, in dit geval blockchain technologie, die als een soort derde partij, als een soort scheidsrechter helpt om de keten te optimaliseren.
En dan heb je bovendien het voordeel van wat wij noemen een immutable record. De transacties worden allemaal zo vastgelegd dat niemand er meer aan kan gaan zitten klungelen. Je kunt het niet meer veranderen. Dat is heel belangrijk. Je hebt echt voor iedereen een vaststaande record van welke transacties wanneer hebben plaatsgevonden. Zonder dat je dat alles bij een notaris moet worden geregistreerd. Nou, dat is in transactieverkeer hartstikke, hartstikke boeiend.
Nou, we zijn er heel wat wijzer. Ook al had je misschien nog nooit echt verdiept in wat blockchain technologie is, dan weet je nu in ieder geval dat het gebruikt kan worden door verschillende partijen, verschillende bedrijven die samen willen werken, maar die niet per se hun administraties met elkaar willen delen. Die kunnen door middel van blockchain technologie kunnen ze toch samenwerken. Er is een soort veilig platform waar dat samenkomt op een manier die niet meer te vervalsen is of die niet meer te veranderen is. Dat is een belangrijk gegeven. En er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk het web zoals wij gebruiken, dat is een web van informatie. Informatie kan je gewoon lekker delen, kan je kopiëren, kan je uitwisselen. Maar blockchain, dat is een web van waarde. Met andere woorden, dat is een apart laagje van het internet waar transacties doorheen vloeien. En net als bij het web en net als bij andere ICT-protocollen is er dus een community die werkt aan standaarden.
Maar ook hier, hè, de techniek van de blockchain, dat is best een lastige techniek. En we praten ook over iets waar je een protocol moet hebben waar iedereen zich aan wil houden.
Ja.
En dat protocol is dan ook nog niet helemaal uitgereikt. Dus daar komen nog veranderingen in. Nou, dan vind ik dat we eigenlijk in een soort van open community, open technology community, dat aardig voor elkaar hebben.
En wie zijn wij? De wereldwijde community.
Ja, ik ben daar zelf geen dagelijks lid van. Maar het is echt de Bitcoin community.
Ja.
De aparte Bitcoin club. Ja. Maar die zijn met name bezig met allerlei standaards rondom de blockchain technologie.
Ja.
En ja. Hier doet het de Bitcoin community. De blockchain community. Die schrijven samen met elkaar deze standaards. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel boeiend dat ze dat eigenlijk in een open omgeving doen. Met ook allerlei filosofieën en discussies over wat is de juiste techniek en wat is niet de juiste techniek. Dus ja, er worden ook wel eens fouten gemaakt. En op een gegeven moment is die techniek uitgereikt. En dan zegt iedereen, oeh, dit is toch eigenlijk wel het beste om te doen. Zo moeten we het aanpakken.
Je zou dus kunnen zeggen dat blockchain technologie inmiddels de eerste kinderziektes wel is overkomen. Er vinden nu serieuze projecten plaats. En Bitcoin is natuurlijk een van de meest succesvolle toepassingen van blockchain technologie. En ja, dat lees je ook in de kranten. Afgelopen week, in de week dus dat ik Peter sprak, kwam Tesla in het nieuws. Waarbij Elon Musk had gezegd dat ze behoorlijk wat bitcoins hadden ingeslagen. Omdat hij verwachtte dat zijn klanten, dus de mensen die Tesla's kopen, dat die auto best wel eens zouden willen afrekenen met bitcoins. Nou, dat zorgde ervoor dat de koers in ieder geval heel erg omhoog ging. En ik vroeg Peter naar de wat meer bedrijfseconomische, strategische kanten van deze beslissing of van deze bekendmaking.
Maar denk nu eens aan het volgende. Je verkoopt geen elektrische auto. Je verkoopt mobility as a service. Nog beter, ik creëer een community van mensen die geloven in de Tesla-auto. Met alles wat erbij hoort. En van die auto die ik jou verkoop, wil ik eigenlijk dat ik hem ook voor jou exploiteer. Die auto krijgt straks allemaal autonome functies, dat hij ook kan rijden wanneer jij er niet in zit. En dan kan hij voor anderen rijden, dan kan hij jou een beetje geld verdienen. En dan ben ik een nieuwe vorm van een Uber, maar zonder de chauffeurs daarin, vervangen hebben met een autonoom systeem. En dat moet ik van liquiditeit voorzien. Van betrouwbare liquiditeit. Dan wil ik eigenlijk alle transacties die daar gebeuren, variërend van jouw auto rijdt voor de buurman om het Albert Heijn eten op te halen. Tot de software update die je moet betalen voor je Tesla. Tot elektriciteit die je moet afrekenen. Of die jij teruglevert aan de grid. Dan moet je een heel betrouwbaar, snel transactiemechanisme hebben. En ik denk dat de Tesla-mensen denken, nou, dat zouden we best wel eens met de blockchain-techniek heel goed kunnen doen.
Ja.
En dan de tokens gebruiken we voorlopig even de Bitcoin.
Ja.
Bitcoin heeft een aantal voordelen en nadelen ten opzichte van andere currencies of tokens. Maar dan kunnen we die tokens ook wel, ja, kunnen we straks ook wel een ander token opzetten, de Tesla. Hè? Let wel, die Bitcoin heeft ook nog een paar nadelen. Als je kleine bedragen moet uitwisselen, dus een pintransactie, hè, een croissantje afrekenen. Ja, dan is de blockchain met de Bitcoin nou niet meteen het meest geschikte. Daarom zijn er ook heel veel discussies over de Litecoin en hoe je dat toch nog als een micro-transactiesysteem kunt maken voor microbetalingen. Want ja. Micro is alles, zullen we zeggen, alles onder een euro of nog kleiner, microcenten zelfs.
Ja.
Dan is dit niet meteen handig. Dus ik denk dat men echt nog wel aan het denken is, hoe zouden we straks ook per kilometer kunnen afrekenen.
Ja.
Ja, maar dan kun je ook zeggen van ja, dan kan de auto zelf bijhouden, de kilometers, et cetera, en doe je een soort eindtransactie. Je kunt het ook reconsolideren of deconsolideren. Ja. Een hele hoop methodes. Maar dat men de stap zet, vind ik. Het is niet zomaar, we hebben 12 miljard dollar cash over, laten we eens een paar bitcoins gaan kopen.
Nee, nee.
Ik denk niet dat dat aan de orde is.
Nee.
Maar dat men niet afhankelijk wil zijn, als je als internationaal, globaal opererend autobedrijf van de toekomst, hè? Dat je niet afhankelijk wil zijn van de bestaande monetaire systemen, dat was wel duidelijk gemaakt.
Ook hier, bij dit antwoord, stelt Peter weer niet teleur. Hij geeft ons echt een soort kijkje, een speculatief kijkje dat wel, in het hoofd van Elon Musk, die toch gezien wordt wel als een meesterstrateeg. En de manier waarop Peter dit dus uitlegt, kan het best eens onderdeel zijn van die grote visie die Elon Musk heeft op de toekomst van mobiliteit. Daar is natuurlijk inderdaad ook een financiële component, komt daarbij kijken. En dan kan je maar beter ook daar innovatief zijn, net zo innovatief als dat je bent met je auto's. In een volgende aflevering van De Wereld van ICT gaan we het wat meer hebben over Bitcoin. En ja, Peter is een van de weinige professoren die ik ken die zelf ook al bitcoins heeft. Maar toch maakte ik ook nog een fout in het interview. Ik ging namelijk op de academische tour. Luister maar even naar mijn vraag.
Als we kijken naar het wetenschappelijke veld van blockchain, waar hoort het dan thuis? Want ik hoor de complexe netwerken, informatiemanagement. Je zou kunnen zeggen, het is hashing, het is wiskunde of computerwetenschap. Waar valt het precies onder?
Dus dit is eerder het probleem van de wetenschap dan de blockchain of de cryptocurrencies.
Mm.
Weet je, het lastige is, iedere wetenschapper kan claimen, dit is mijn gebied en mijn exclusieve gebied. Dat is, ja, het is niet echt zinvol om dat te willen doen.
Oké. Nee.
TU Delft heeft een fantastisch blockchain lab. Er zitten ook mensen die heel veel weten van cybersecurity. Die technieken kun je ook heel goed gebruiken en hun kennis en wetenschap heel goed gebruiken buiten de blockchain en buiten Bitcoin om.
Ja. Tuurlijk, ja.
Maar onze insteek is eerder naar de bedrijfsmatige en de sociale aspecten, ja, en de economische aspecten van wanneer pakken mensen het op, wat gaan ze ermee doen, enzovoort.
Ja.
En dat zou je eigenlijk ook bij blockchain veel meer willen. Dat je toch een paar hele goede aansprekende voorbeelden laat zien, hoe klein ze soms ook zijn, die dan kunnen doorgroeien.
Ja.
Ja, eigenlijk heeft Peter op een hele nette manier gezegd wat mijn zoons wel eens tegen mij zeggen. Ja, Jim, lekker boeiend onder welke wetenschappelijk vakgebied dit valt. Het gaat erom dat we er met verschillende disciplines aan werken. En hij noemt dan gelukkig de TU Delft als een mooi voorbeeld. Waar hard gewerkt wordt in komende edities van De Wereld van ICT, ga ik wat meer inzoomen op het werk van de Blockchain Coalitie. Ik heb daar een aantal mooie sprekers voor gevonden, goede toepassingen. En we gaan natuurlijk ook lekker speculeren op de koers van Bitcoin. Dus voor nu bedankt voor het luisteren en blijf je verwonderen.